stel eens een goede vraag zo. Hè?
Goede vraag.
Openingsvraag.
Ja. Een openingsvraag. Bijvoorbeeld, wat is dat eigenlijk?
Wat is theater aan zee?
Voor cultuur, zoals ik.
Dat zou een goede openingsvraag zijn. Ja. Wat is theater aan zee? Wel, dat is een festival. Festivalleke eigenlijk. Vergeleken bij andere theaterfestivals is dat een kleinschalig festival. Maar voor een stad als Oostende is dat natuurlijk niet zo klein. Want Oostende is een kleine stad en gedurende 2 weken is daar toch enorm veel volk dat daarop afkomt. Er zijn tientallen voorstellingen en dus een paar duizend mensen publiek die ook speciaal voor die voorstellingen naar Oostende komen. Dus het grote verschil met bijvoorbeeld het theaterfestival, ik weet niet of je dat kent, het theaterfestival, dat bestaat nog altijd, dat is afwisselend in Antwerpen, in Gent en in Brussel, en dat selecteert de meest interessante producties van het voorbije seizoen. En als dat bijvoorbeeld in Antwerpen door, dan gaat dat door in de Singel en in de Monty. En dan in Antwerpen merkt geen kat daar iets van. Hè? Bijvoorbeeld dat verandert het stedelijk weefsel niet, dat verandert de stad niet, maar Theater aan Zee verandert de stad Oostende wel. Omdat er natuurlijk, dat speelt zich af in het centrum van de stad Oostende. En daar komt zeer veel volk op af. Dus je kunt daar niet naast kijken. En in die zin heeft dat wel een belang. Het is ontstaan 25 jaar geleden eigenlijk als een festival bedoeld voor jonge theatermakers die weinig ervaring hadden en die weinig kans kregen om een podium te hebben om hun werk te tonen. En,
die niet aan de bak kwamen op het Antwerpse
of die pas afgestudeerd waren en nog moesten maken enzovoort. En dan hebben ze natuurlijk wel een beetje gemengd met een aantal grote namen om toch wel wat publiek te trekken. Mensen gaan niet zo gemakkelijk kijken naar iemand of naar iets waar ze totaal niks van af weten. Dus die combinatie. En van in het begin was er ook een luik muziek. Dus gedurende vele jaren, dat was dit jaar niet zo, maar gedurende vele jaren zijn er twee luiken geweest eigenlijk. Een luik teksttheater en een luik muziek. En er waren dan ook twee programmatoren of hoe noemde zoiets? Hoe noemde dat?
Intendanten.
Ja.
Nee,
dat is nog een andere naam. Ik herinner mij een editie waar bijvoorbeeld Arno, dat een Oostendenaar is eigenlijk, die stond in voor de muziekprogrammatie. En Jan Goossens, later directeur van de KVS, en die stond dan in voor de theaterprogrammatie. Maar die werkte dan wel goed samen. Dit jaar was dat niet zo. Er was maar één. Dat is Carlien Pauwels, rector van de VUB. Een toffe madame zo. Eigenlijk voor het tweede jaar. Want vorig jaar is vanwege de corona-epidemie het Theater aan Zee Festival niet kunnen doorgaan. Dus dit was de 24e, je zou eigenlijk kunnen zeggen, ook de 25e eigenlijk, maar de 24e dus. Vorig jaar niet doorgegaan. En dus Carlien Pauwels heeft dan wel, laten we zeggen, tijd genoeg gehad om een serieus programma bij elkaar te boksen. En je krijgt dus inderdaad een vermenging van mensen die compleet onbekend zijn, of die jong zijn, en gevestigde namen. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden was er een stuk bij Jan de Cler, bijvoorbeeld. Een aantal grote bekende namen, allicht om toch wel wat volk bij te trekken. Het grote verschil dit jaar, het was echt wel een editie in mineur. En dat ligt niet aan Carlien Pauwels, maar dat ligt aan de corona-epidemie. Bijvoorbeeld dat het centrum, het kloppend hart...
Het kloppend hart is eigenlijk het café, zoals elk goed theaterfestival. En daar slaagt Theater aan Zee wel heel goed.
Ik wou zeggen, het park. Leuk. Jij zegt het café.
Café Koer.
Ja, dat zegt veel.
Maar dus inderdaad, door de corona dit jaar... kon Café Koer maar open blijven tot 12 uur.
Ja,
wat een beetje sneu was, want als je dan uit een theatervoorstelling kwam om pakweg 10 uur, moest je reppen naar de bar om nog iets te drinken. Terwijl eigenlijk Café Koer, het Leopoldspark in Oostende, is eigenlijk de plek van ontmoeting waar mensen de gelegenheid hebben om met acteurs te praten, na te praten over de voorstelling. Kom je ook nieuwe dingen te weten. Ja. En wat ik ook nog even wat opmerken, Guido, want daar ben je misschien winter een beetje rap over gegaan. Carlien Pauwels, het is ook zo, Theater aan Zee hebben elk jaar een intendant. We hebben elk jaar een curator. En elk jaar is dat iemand anders. Die ook wel zijn stempel drukt op dat festival. Dus elk vanuit een eigen invalshoek dat festival vormgeven.
Ja.
We hebben Lucas de Man gehad, die echt wel met een hele eigen visie aan theater deed. Ja. En dat is elk jaar wel vernieuwend en wel verfrissend om te zien hoe dat die kijken naar theater en welke accenten zij leggen. Caroline Pauwels was dit jaar rector van de VUB.
En dat was er aan te zien.
En dat was er aan te zien, klopt. Ja.
Want, hoezo? Ja.
Omdat de VUB staat natuurlijk voor vrijzinnigheid, humanistische waarden, verbondenheid, antiracisme, antidiscriminatie enzovoort. En dat droeg zij ook uit. Dat was heel duidelijk ook in de programmatie. En in de, laten we zeggen, ook in de aankleding. Bijvoorbeeld als je Café Coeur, dus het kloppend hart van het festival, binnenkwam in het Leopoldspark, dan hing daar een zeer grote plakkaat met die beroemde tekst van Poincaré. Het denken mag zich nooit onderwerpen, nog aan een dogma, nog aan een partij, nog aan ik weet niet wat, maar alleen aan de feiten zelf. Dat is het motto van de VUB, waarvan Caroline Pauwels een rector is. En dat had ze daar in het groot aan de muur laten hangen. Dus dat geeft wel aan welk accent dat zij wilde leggen ook. En bijvoorbeeld de openingsvoorstelling had met reuzen te maken. En reuzen, en dat betekende... En dat werd samengewerkt met Het Gevolg, waar Stefan Perceval directeur van is. En die werken met mensen met een beperking. En die hadden dus reuzen gemaakt. En die reuzen die gingen dan, die ontmoeten reuzen uit Brussel. En de idee was van, elke mens, al dan niet met een beperking, maar elke mens heeft wel een reus in zich. En laat de reus naar buiten komen. Laat de reus in u tot uiting komen. Dat was zo ongeveer een beetje vergezocht.
Waar is dan in die... Zaten ze dan in die reuzen of zo?
Nee. Ze droegen die rond en
we dat is een huwelijk.
Die trouwden, hè.
Dat is wel een beetje jammer. Want dan bleek uiteindelijk door corona dat je toch kaarten moest hebben. Hoewel wij gedacht dat een open voorstelling was. En ze hadden heel veel werk en tijd in gestoken. Uiteindelijk was het maar voor een handvol mensen. Dat was een beetje jammer. Een gemiste opening. Ja.
Ze zei, het viel eigenlijk net iets te vroeg. Ik zie dat het startte op 23 juli en dus het is eigenlijk juist gedaan.
Het is 2 weken, het was een paar dagen langer. Alle vorige edities waren 10 dagen en nu was het 14 dagen. Dus ze hebben het wel langer gemaakt. Ja. En ook corona indachtig. Bijvoorbeeld in alle vorige edities was er in het park, nog eens, het kloppend hart is van het festival, het Leopoldspark, was er animatie voor kinderen, waar heel, heel veel...
Meestal verzorgd door theater Vroeg
uit Antwerpen. Maar ook anderen en zo. En kinderen, die kon... En het was nu niet. Het was echt wel... En het was ook beperkt. Ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk voorstellingen in open lucht te doen vanwege corona. Zo weinig mogelijk in gesloten zalen. En met minder publiek ook. Hè. Je moest dan telkens een plaats openlaten en soms een rij openlaten en zo. Dat was hetzelfde.
Ja.
Het was een beetje anders dan anders, toch wel.
Maar ik veronderstel dat een tijdelijk gegeven is dat volgend jaar toch wel weer naar normaal. We weten niet natuurlijk.
Laten we dat hopen. Ja. Ik wil dat zeer graag met u hopen, maar daar hebben we geen zekerheid over natuurlijk. Hè. Dat weten we niet. Dus dat zal nog wel. Maar het boeiende is natuurlijk dat je in zo'n festival, je doet ontdekkingen. Niet noodzakelijk, hè. Er kunnen ook dingen tegenvallen. We een paar keer gehad dat we daar buiten kwamen en naar elkaar keken van, oh nee, hebben we daar onze centen en onze tijd aan besteed? Alsjeblieft. Maar anderzijds hebben we daar ook al een paar echt van, wauw, zo. Aha-erlevenissen gehad van wauw, dat is echt fantastisch. En die kennen die gasten niet. En wat die doen hier, dat is echt formidabel. En waar je dan geweldig van geniet. En ja, dat is een beetje de bluts met de buil natuurlijk. Hè, maar dat is,
Zijn dat allemaal lokale Vlaamse of Nederlandse of Belgische
Nederlands,
groepen?
Nederlandstalig.
Allemaal Nederlandstalig.
Internationaal zeker niet.
Nee.
Maar wat ik heel leuk vind aan Theater aan Zee, en dat is een groot verschil in mijn ogen met het theaterfestival waar we het net over hadden, is dat theaterfestival een vrij veilige keuze heeft in mijn opinie, in mijn mening. Dus in de loop van het jaar selecteren zij, maar doorheen de jaren kan je eigenlijk je klok er al op zetten van welke stukken zij gaan selecteren. Het leuke aan Theater aan Zee vind ik juist heel veel plaats voor jong werk. Hoewel ik daar toch ook een kanttekening wil maken en toch ook wel Theater aan Zee wil oproepen, omdat jong werk toch...
Er is hier een telefoon die... En het is de mijne niet, denk ik.
Nee, ook niet.
Het is iemand die gebeld wordt.
Ik ben het ook niet.
Nee, ik ook niet.
Oké, ik heb hem...
Vorige keer was het ook, hoor.
Misschien de radio zelf.
Jongwerk, voilà. En ik denk dat daar Theater aan Zee wel het verschil kan maken met jongwerk te programmeren, dat je daar echt wel ontdekkingen kan doen. Wij hebben echt wel op Theater aan Zee, want wij gaan nu toch al...
Een aantal jaren.
Vlot, een paar decennia. Hè. Ik denk dat je nu...
Ik ga van in het begin. Ik heb de allereerste...
Ja, ik heb de eerste edities
meegemaakt. Die waren nog echt heel kleinschalig. Maar ook wonderlijk mooie momenten. Ik herinner me... Dat was toen nog niet in het park, maar in een grote tent voor, op het stationsplein, dus voor het station. En ik herinner me... Nee, kan er niet een telefoon van Centraal zelf zijn?
Nee, dat is een vaste lijn.
Ja, dus oké.
Ik
herinner mij een avond, en toen was de programmatie zo dat er in die tent elke avond van 8 tot 10 was er een optreden. En die avond was dat Toet Stielemans, die toen nog leefde. En dan na 10 uur begon een orkestje, en dat was dan meer dansant. En dat was meer waarbij je niet een zittend of een staand publiek naar een optreden kijkt, maar wel een feest, allee, waar dan gedanst werd enzovoort. En die avond was Toet Stielemans in de vooravond. En daarna was een Afrikaanse band, ik denk Congolezen, maar daar ben ik niet absoluut zeker van. Maar in elk geval, het waren Afrikanen, en met percussie en ja, echt op zijn Afrikaans, heel kleurrijk, heel ritmisch, heel bewegelijk enzovoort. En dat is fantastisch. En toen bleek ineens dat backstage Toet Stielemans nog altijd aanwezig was en zich niet kon inhouden en terug het podium is opgeklommen. Ja, en Philippe Catherine was daar ook, de meest beroemde jazzgitarist van ons land. En uiteraard was Arno er ook, want die programmeerde en die was ook aanwezig. Okay. En dus Arno, Philippe Catherine en Toet Stielemans, die zijn dan op de scène geklommen en die zijn gaan beginnen jammen met die Afrikanen. En dat was echt, dat was een uniek moment, dat was fantastisch natuurlijk. Ja. En die Afrikaanse band, die waren een tiental mannen, en die hadden één leader of the band, zo'n soort dirigent die aangaf van nu en meer dit, nu en meer dat. En die deed dat fantastisch, die liet echt zo iedereen aan bod komen en iedereen tot z'n recht komen. Dat was echt een uniek moment dat ik toch wel altijd zal blijven koesteren. Zo. En dat zijn zo onverwachte momenten die dan kunnen gebeuren in zo'n festival.
Dat waren dan toch die grote grotere namen die er dan waren, die dan toevallig...
Dat waren Toet Stielemans en Philippe Catherine zijn grotere namen natuurlijk. Hè. Ja. Die Afrikaanse band niet. Allang vergeten trouwens. Maar die waren wel fantastisch.
En heeft het festival altijd dat karakter bewaard? Dit jaar was natuurlijk een beetje een speciale editie. Maar
die vermenging van, jawel, want er waren dit jaar toch ook wel mensen die Bruno van den Broeke, Sien Eggers, enfin, mensen die hun kwaliteiten al lang bewezen hebben en die al heel lang meedraaien in het circuit. En dan in combinatie met Jong Geweld. Hè.
Ja.
Dat was een voorstelling, zullen we het ineens over de voorstelling hebben...
Zullen we aan de voorstellingen beginnen?
Nee, ik wil...
Weet je wat, begin maar over, maar ik zou misschien een keer wat muziek opzoeken. Ik weet niet of dat jullie namen hebben van...
Ik heb niks bij. Ik
kan het ook opzoeken of wat er geweest is, hè. Maar,
maakt niet uit, zet maar iets op.
Ja. Maar ik zou begin maar over een voorstelling. Ik zal ondertussen een keer zoeken in het programma of ik iets vind van muziek die geweest is.
Hè. Ja, over de voorstellingen kan ik dit al wel zeggen. Dus dit jaar hebben we 21 voorstellingen gezien. Dat lijkt veel, dat is ook veel. Dat is een 1 of 2 voorstellingen per dag. Maar geloof me, er zijn heel veel liefhebbers, diehards, op dat festival die vlot 30, 40 voorstellingen op een dag, op die 2 weken zien.
Ja, natuurlijk.
Daarmee wil ik maar zeggen dat het aanbod enorm, enorm groot is. Van allerlei kunnen. Hè. Er is dans, er is teksttheater, er is repertoire theater. Enfin, er is voor elk wat wils. Er is ook circus, we hebben ook een circusvoorstelling gezien. Dus probleem met Theater aan Zee is wel een beetje aan het worden. Hè. Je moet heel vroeg reserveren, je moet er heel, heel snel bij zijn. Ja. Dat is een beetje het jammeren, een beetje het succes, de slachtoffer van hun eigen succes. Ja.
Uitverkocht bedoel je?
Het is in de zomermaanden en er komen echt wel heel veel theaterliefhebbers op af. De voorverkoop begint al 2 weken vroeger voor de leden van Theater aan Zee, de vrienden van Theater aan Zee. Maar zelfs dan, als je die ochtend, als de ticketing open gaat om 9 uur, moet je al direct aan je computer zitten. En dan zie je zelfs al voorstellingen uitverkocht geraken, terwijl dat je nog aan het reserveren bent. Dus dat wil ik er wel bij zeggen zo. Dat is ook een beetje het jammeren eraan. Elk jaar zijn er wel mensen die naar de zee komen, naar Oostende komen.
Precies, Tomorrowland.
Die dat zien. Ja, klopt. Ja. Hey, die dan in Oostende zijn, die zeggen, leuk, theaterfestival. Goh, ik heb vanavond wel zin om een stuk te gaan. Dat gaat dus niet. Ja. Hey, dus echt
dat
wel,
ging vroeger wel, hè?
Vroeger ging dat wel. Vroeger kon echt nog...
Ik deed dat in het begin. Ik kocht geen kaarten op voorhand, maar ik ging naar een voorstelling en dan was die uitverkocht. En dan zette op een wachtlijst en ik raakte altijd binnen.
En nu uiteraard dit jaar door corona. Ik herinner mij wel dat Theater aan Zee er wel stappen en pogingen in ondernomen heeft door bijvoorbeeld Casino Cursaal open te stellen, wat een gigantisch grote zaal is, om dan meer plaatsen te creëren. Maar goh, eerlijk, wij zijn toen naar een voorstelling gaan kijken. Ik zat een aantal jaar geleden in Casino Cursaal. Ik vond dan de kwaliteit ook inboeten, want het laat nu net een deel van de charme van theater zijn. Die kleine black box waar je met een paar honderd mensen ingaat en dan dezelfde ervaring deelt. Hè.
Dat intieme. Dat is 2000 plaatsen. Hè.
Dus ik denk dat Theater aan Zee daar een beetje dus stokt in gemaal.
Het groeit toch eigenlijk? Groeit een beetje voor de...
Maar natuurlijk ook anderzijds, er zijn ook locaties waar maar een heel beperkt publiek binnen kan. Kaap bijvoorbeeld. We hebben Wim Helsen gezien in Kaap.
Tryout. Heeft daar zijn nieuwe voorstelling in Tryout gedaan.
Daar kunnen misschien maar 50 mensen binnen.
Ja, klopt.
Zoiets, hè? Ja.
50, 80 mensen.
Dat is direct uitverkocht. Want Wim Helsen is ook wel een naam. Heeft wel een reputatie.
Ik heb iets gevonden. Adriaan, dat was de eerste op de lijst. Adriaan Willaert. Okay. En ik denk wel, het is iets van heel oud. Allee, hij misschien niet, maar de muziek.
Oké.
Het was wel Adriaan Willaert, is iets van op het internet dat ik nu afspeel, maar hij was er dus op Theater aan Zee. Het muziekensemble Dionysos Nau wil kathedralen uit klanken neerzetten. En dus, het was Missa Mittit ad Virginem dat ensemble bracht, maar wat u hoorde was... niet wat ik hier heb, want ondertussen zit wel aan het volgende, was een madrigaal Asprocore is it Selvaggio. Er staat op dat filmpje hier op internet staat er een ondertiteling in het Spaans bij, maar ik veronderstel dat het toch in het Italiaans het origineel is. En daar is er iemand die als commentaar geeft dat het een sonnet is. De tekst is een sonnet van Francisco Petrarca, van dus de 14e eeuw. Maar het stuk zou veel recenter zijn, 1559. Dus goed, Theater aan Zee, straks nog wat meer muziek misschien, maar eerst een voorstelling.
Ja, maar jij...
Ja, ik wil er toch even aan houden. We hadden in het vorige deel hadden we het erover dat elk jaar Theater aan Zee een gastcurator heeft. Dit jaar was dat Caroline Pauwels, de rector van de VUB, de universiteit in Brussel. En er hing in het, en ik vertelde dat elk jaar die organisatoren een eigen accent leggen op Theater aan Zee. En dus in de Café Cour, waar we het een paar keer over gehad hebben ondertussen, hing er dus in het groot de tekst van Poincaré. En ik hou er toch even aan om die nog eens even op de radio voor te lezen. En die gaat als volgt. Het denken mag zich nooit onderwerpen. Nog aan een dogma, nog aan een partij, nog aan een passie, nog aan een belang, nog aan een vooringenomen idee, nog aan wat het ook mag zijn. Behalve aan de feiten zelf. Omdat, voor het denken, onderwerping, zou betekenen ophouden te zijn.
Voilà.
En dat vind ik wel... Blijft het toch een heel straf. En het leuke was, die hing dus in het groot in Café Koer. En bij momenten zat hij er wel naar te kijken. Mm-hmm. En dat stemde toch tot denken.
En waren er eigenlijk voorstellingen die daarop echt op
inspeelden?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet echt.
Maar ik vind wel leuk dat door die curatoren, door die organisatoren, dat die toch hun eigen stempel drukken op zo'n festival. Ja. En toch nog eens even de mensen attenderen op het vrij denken. En natuurlijk, in het Frans klinkt het nog beter, maar daar ga ik mij niet aan wagen. Want daar ga ik helemaal in de mist. Maar goed, nu het theater zelf.
Ja, ik ga er één voorstelling uitpikken om te beginnen, omdat me die toch wel geweldig gecharmeerd heeft. Hoewel het toen al begon te regenen en het was in open lucht, dus het was een beetje ambetant. Maar het kon de pret niet bederven, in elk geval. Het gaat over Ten Oorlog. Ten Oorlog herinneren wij ons als een stuk van, ik weet niet hoeveel uren, in drie stukken trouwens, van Tom Lanois en Luc Perceval. Het openingstuk van het directeurschap van Luc Perceval trouwens in de Bourla hier, van het toneelhuis. En er is een jonge ploeg, hoe heet ze?
Camping Sunset.
Ik had er nog nooit van gehoord. Maar die waren wel met 15 of zoiets. Hè. En allemaal jonge gasten die met wilde energie daartegen aangegaan zijn. Van een tekst bleef niet veel over. Hè. Tom, vertel eens. Tom.
In het boekje dat Camping Sunset zelf uitgaf, dat je kreeg als je binnenkwam, stond er... Naar het schijnt zou Tom gezegd hebben, van mijn tekst schiet niet veel meer over en dat is maar goed ook. Wat ik wel grappig vond.
Zo'n beetje beeldenstormers zo.
Het is inderdaad, ze zijn zeer, zoals het van jonge gasten mag verwacht worden, ze zijn zeer onstuimig en zeer liederlijk met de tekst omgegaan. Maar daar vind ik ook, net daarom vond ik het ook zo'n mooie voorstelling, ze hebben toch dat... moeilijke koningsdrama met al die verschillende koningen en koninginnen, verraad, minaressen, hebben ze al die liefdeskronkels, hebben ze toch op hun eigen tijdse manier op een heel mooie, plastische manier kunnen weerbrengen. En daar, durf je toch wel chapeau om zo'n oude tekst van Shakespeare toch nieuw leven in te blazen. Ja. Dat vind ik toch wel krap. Ze hebben één stuk wel overgehouden en daar doen ze Tom wel alle recht mee aan. Ja. Eer viel alle bergen op hun gat, eer was de aarde rond. En dat...
Ik ken je dat van buiten?
Nee, ik ken dat niet van buiten, maar ze hebben één gedicht wel...
Ja, dat klopt. Er was één moment dat ik dacht, dat is een tekst van Tom.
Ja, daar schot nog Tom over.
Maar voor de rest...
Nee, ze hebben het helemaal naar hun eigen hand gezet.
Die hebben waarschijnlijk... continu geïmproviseerd. Hè, ze zeggen dat ze maar 2 weken gerepeteerd hebben, dus die hebben geïmproviseerd. Maar zeer mooie kostuums, zeer onstuimig van bewegingen, zeer wild eigenlijk. Ze speelden met water en ze vielen in het water en in het slijk. Maar heel, heel wild, heel rebels ook, maar geweldig boeiend. Je verveelt je geen seconde eigenlijk.
Nee. Wij zijn Ten Oorlog deel 2 gaan kijken. Dus het is een trilogie. Er zijn 3 delen. Wij hebben het tweede deel gezien. Dat heeft op Theater aan Zee gespeeld. Hou u vast. Dat was toch ook al een stuk van 120 minuten. Dus 2 uur. Mm-hmm. En daarin vond ik toch ook wel knap. Hè, want soms is een lang toneelstuk kan ook een beetje camoufleren dat ze geen keuzes konden maken en er dus maar instaken. Maar hier hadden ze wel heel duidelijk keuzes gemaakt. Het verveelde geen minuut. Het was echt... Het bleef adembeklijvend om te kijken. Ook een heel grote bende die op de scène stond. Ik denk toch gemakkelijk een 15-20-tal jonge theatermakers. En Camping Sunset is een gezelschap uit Gent die er expliciet voor gekozen hebben. Zijn merendeels zijn afgestudeerde studenten aan het KASK in Gent. Dat is een theaterschool in Gent. Die ervoor gekozen hebben, ondanks dat ze afgestudeerd zijn, om toch in groep te blijven hun succes te maken. Daar waar je vaak acteurs ziet die aan hun eigen weg gaan. Ik denk dat ze allemaal wel ook hun eigen weg gaan. Hè. Maar ze kiezen er toch voor om af en toe nog eens terug in groep samen een ding te maken. Mm. Wat niet gemakkelijk is. Hè. Dat is niet gemakkelijk om een 15-tal mensen een mooi geheel
ambitieuze...
te krijgen, om iedereen te laten shinen. Mm. Hè, iedereen had toch wel even een moment van glorie. Dat vond ik toch wel heel knap. En zoals je het ook van Jong Theater mocht verwachten, heel onstuimig. De DJ-sets, de bonkende beats waren niet weg te denken. Heel leuk om te zien. De jong werk mag dat brengen. Hè. Ja. Bij ouder theater of oudere makers is al vaak een neigen naar jong zijn. Bij hun zat het gewoon helemaal in de lijn van hoe die jonge gasten zijn en denken. Ja. En dat dan koppelen aan een oud stuk, een koningsdrama van Shakespeare, Il faut le faire, je moet het maar doen. Nee, ik vond het heel knap. Dat is ook een locatietheater, dus ze gebruikten het oude badhuis, het oude zwembad in Oostende, wat op zich al een heel leuk decor is. Ja. En ze sprongen, ze kropen overal op en onder. Heel energiek om te zien. Maar, nog eens, de keuzes waren echt wel goed gemaakt. Ja. Dat is niet gratuit. Hè. Je zou kunnen zeggen van, we gaan wat luide, bonkende muziek opzetten, we springen en we doen dat. Het was echt, allee, ze wisten waarom dat ze het deden. Bijvoorbeeld, scène is gezien, er stond, ik weet niet, ze zeggen dat ze 2 weken hebben gerepeteerd, maar er staat een heel grote glazen wand die naar de zwemruimte aangeeft. En dat was dan wel heel grappig. Elke keer als iemand vermoord werd, spoten ze nep bloed op die glazen wand, die dat dan mooi afdroop naar beneden toe. Maar ja, uiteraard, er was iemand doodgevallen op dat moment, maar tegelijkertijd was het ook een heel grappig beeld om te zien. Ja. Achter die glazen wand, dan zag je eigenlijk die persoon die dat dan dood was, dan toch nog terug recht kruffelen.
Oh ja,
ja, dat was wel, allee, was wel heel grappig.
Het zat vol zeer originele vondsten. Ja. En heel mooie kostuums trouwens.
Heel leuke kostuums.
Ja. Ook heel origineel. Ja, dus ik weet niet, ze gaan dat nog spelen, maar dan uiteraard in een andere setting, per definitie een ander decor. En ze hebben dus 3 delen, hè, 1, 2 en 3. En je kunt dat volgen, want ze gaan ook marathons spelen, de 3 stukken achter elkaar. Mm-hmm. Dus een hele dag zo.
Ja, ik wou er nog even over zeggen, wat mij ook wel opviel tijdens de voorstelling, het was zo energiek en ik moest even denken, ik maak even een bruggetje naar Ten Oorlog toen dat, weet jij nog wanneer het in première gegaan is? Ik vermoed 96.
6 of 97.
6, 97 ja. Is het in première gegaan, eerst in de Vooruit in Gent en dan in de Moerla in Antwerpen.
Ja, klopt.
Maar de generale repetitie in Gent, weet je nog, als Dottermans die toen letterlijk van haar paard gevallen is. En toen kwam even heel dat stuk op de helling te staan. Ik spreek nu over Ten Oorlog in 96, want zij had echt wel een keyrol, zij had echt wel een belangrijke rol. En toen kwam even heel dat stuk op de helling te staan, omdat ze toen echt wel zwaar gevallen was. Ik denk dat ze zelfs toen een barst in hun ruggenwervel of zoiets had. Het was niet niks.
Ja, ja.
Ja. En ik moest aan die jonge gasten denken ervan. Pas op, doe dat niet. Hè. Zorg ervoor dat jullie voorstelling nu ook niet in gedrang komt.
Omdat ze nogal geweldig bezig waren.
Omdat ze heel geweldig bezig waren, heel energiek. En zoals het ook hoorde, want ik herinner mij dat Tom Landois ooit zei over Ten Oorlog, La Falstaff. Als ik een stuk mag schrijven, dan zit er ook een travestiet in. Dus inderdaad, La Falstaff in de oorspronkelijke bewerking van Ten Oorlog zit er dus een travestiet. En daar hebben de jongens ook wel, allee, de makers Camping Sunset, de jonge gasten hebben dat wel overgenomen. En dat was wel fantastisch om te zien.
Ja.
Ik weet niet wie de acteur was. Ik vermoed Floris van Severen, dus de jongere broer van Boris van Severen. Flor van Severen, zo is het. Flor. Ik vermoed dat Flor van Severen was. Maar een prachtige, een hilarische, een goede
travestietrol.
Wat je ook moet kunnen, hoor. Want vaak als je een travestiet begint te spelen, kan dat nogal clonesk overkomen, een beetje flauw. Ja. Maar dit was, ja, hij bleef echt in zijn rol. Het was heel, heel goed. Ook met een Gentse dialect, wat ook wel heel sympathiek was. Ja. Hè, het was echt wel, vreewijs. Het was vreewijs om naar te kijken.
Die jonge theatergezelschappen, is dat zo altijd dat dat ontstaat? Of een theatergezelschap in het algemeen, uit scholen, die dan, dat ze dan blijven contact houden en zeggen, we gaan iets oprichten?
De meeste acteurs zijn wel naar school geweest, hè. Zijn naar een toneelschool geweest. En het gebeurt, maar niet altijd, maar het gebeurt dat in een klas of een jaar, dat er een aantal van die afgestudeerden dan samen blijven. En een Stan is ook zo ontstaan. Stan
theatergroep Stan.
Theatergroep Stan, ja. Die hebben ook in dezelfde klas gezeten. FC Bergman ook. Die kennen elkaar van op school en die zijn dan samengebleven. Maar dat is niet noodzakelijk natuurlijk. Hè. En bijvoorbeeld FC Bergman is daar een mooi voorbeeld van. Elk van die gasten doet ook andere dingen los van de producties van FC Bergman.
Ja.
En die filmen ook. Tegelijkertijd blijven die samen als groep. En doen die ook hun eigen dingen. Dus het gebeurt wel. Maar de overgrote meerderheid van de acteurs blijft niet bij elkaar. En
dan zijn er een aantal bij die zich aansluiten bij andere groepen. Dan,
Dat gebeurt ook, ja. Mm-hmm. Maar de overgrote meerderheid verdwijnt in de natuur. Hè. De overgrote meerderheid hoorde niks meer van daarna. Er studeer er elk jaar af waar je jaren later niks meer van hoort. Hè.
Goed, ik ga toch nog even reclame maken. Dus ik vat samen Camping Sunset. Ze spelen de trilogie Ten Oorlog. En vanaf 28 augustus staan ze op de droogdokken bij Stormkop. Dat is op de droogdokkenweg, Stormkop. Ja. Vanaf 28 augustus tot en met 9 september, elke avond om 20 uur, zijn nog tickets voor. Dat is het derde deel, spelen zij dan. Ga dat zien. En de volledige trilogie kan je zien het weekend van 11 en 12 september. Dus zaterdag 11 september, zondag 12 september. Ook weer de droogdokken. Droogdok bij Stormkop, de volledige trilogie. Hou u dan wel vast. De voorstelling begint om 1 uur in de namiddag. Begint om 1 uur in de namiddag en eindigt dan uiteraard pas om 10 uur, 11 uur.
Ja, okay.
Dus zorg dat je zitvlees gekweekt hebt tegen dan. Als je alleen de derde voorstelling wilt gaan zien, wat ook al wel de moeite waard is, dan kan je vanaf zaterdag 28 augustus tot en met donderdag 9 september, haast elke avond. Maar ga kijken naar de website van Camping Sunset, daar vind je alle info. En het volledige trilogie, ik zeg het nog eens, 11 en 12 september. Allen daar.
Dus als je gewoon op zoek naar Camping Sunset, vind je dat waarschijnlijk wel.
Ja, ja, ja.
Maar en je zegt derde deel, maar is dat dan te bekijken als je de eerste twee niet gezien hebt?
Ja. Ja.
Ja, want het leuke is, en ook daar moet ik ze ook weer een pluim geven, wij hebben deel 2 gezien en ze begonnen echt wel mee op een heel ludieke manier uit te leggen.
Previously.
Een beetje inderdaad in Amerikaanse, wat heb je gemist, wat moet je weten. Ook tijdens de voorstelling maakt ze af en toe... Dramaturgisch gezien dat is ook wel.
Dat zijn de oorspronkelijke. Dat zijn eigenlijk 6 koningsdrama's van Shakespeare. En dat zijn zes toneelstukken van Shakespeare die Tom Lanois en Percival samengevoegd hebben. En die verhalen eigenlijk de geschiedenis van Engeland. Hè?
War of the Roses.
War of the Roses. En dat is inderdaad, dat verwijst allemaal naar echt bestaand hebbende koningen en koninginnen en minnaressen en verraad enzovoort.
Ik heb hier nog een stukje muziek klaarstaan dat we misschien kunnen doen. Ja. Het zal, ik denk dat het vorige stuk misschien meer aansloot bij 16e eeuw bij Shakespeare, maar hier is iets anders. Barno Koevoet en de Duimspijkers. Dus geen idee wat dat zal zijn, maar ik zie hier iemand met een gitaar. Dus, of is dat gewoon een soundcheck van 6 minuten? Dat kan ook zijn. Dus zal moeten. Ze zijn hier inderdaad nog aan het soundchecken. Zal een beetje verder doen. Oh. Oh, het is precies echt wel een... Ja, dat is weer een nieuw nummer, denk ik. Allemaal van Barno Koevoet en de Duim. Ja, het is D-U-I-J-M, Spijkers. Mensen uit Brugge die dus op Theater aan Zee gespeeld hebben een paar weken geleden. En we hebben het er verder over met Guido Tothee hier in de studio en Stijn Cornelis. En die zijn daar een paar stukken geweest, vooral.
Ja, maar
een dozijn of twee.
Ja, we hebben er veel gezien. Maar we willen eigenlijk het café vertellen.
Dat was het belangrijkste theater.
Dat is het kloppend hart van dat festival, zoals we al gezegd hebben. Maar je ontmoet er natuurlijk ook iedereen. Daar lopen zeer veel mensen rond. En na de voorstellingen, dat is een ad hoc café. Dat is, in normale tijden staat daar geen café.
Ja, de koer in het West-Vlaams betekent toilet, hè?
Ik weet het, maar het oorspronkelijk komt het van in de allereerste edities van het Theater aan Zee hadden ze een nabijgelegen school afgehuurd. Ja, ja. En de speelplaats daarvan, De Cour, ja. Dat is daar een bar gemaakt, een café gemaakt. Ja. En dat was dus Café Cour, ja. Wat ook een term is uit het theater natuurlijk. Je hebt Côté Cour en Côté Jardin in theater. Hè. Maar goed, dat is een woordspeling, dat is zo gebleven, Café Cour, ook in het park, het Leopoldspark. Maar het leuke is natuurlijk, je komt dat mensen tegen. En bijvoorbeeld, een voorstelling, dat is soms wel wat moeilijk als je acteurs kent en je vindt dat niet goed, hetgeen dat ze gedaan hebben, en dan komt die daar tegen en wat zeg je dan? Hè? Dat is altijd, dan moet je zo al uw diplomatieke gaven bovenhalen. En we hebben het ene keer meegemaakt met Marijke Pinoy, dat is een voorstelling die wij echt niet goed vonden, beide. En Stijn die net op mijn schouder liggen slapen tijdens die voorstelling.
Ja, normaal gezien val jij in slaap.
Normaal val ik in slaap, ja.
Toen
viel hij in slaap. Ja.
En Marijke, maar natuurlijk, Marijke had dat gezien.
Die had dat gezien. En dus een uur later komen die tegen in Café Koe. Die komt recht naar ons. En met zo'n smile tot achter haar oor. En heb je van de voorstelling genoten? Ja, wat kun je dan zeggen? Ik heb dat onmiddellijk omgedraaid. Maar er zijn een paar dingen die ik niet goed begrepen heb. Je moet eens uitleggen, waarom heb ik op een bepaald moment dat of dat gedaan? Allee, zo, en dan binnen daarover te klappen. Maar dat is toch wel soms wel moeilijk. En soms is het ook niet moeilijk. Hè? Wim Helze bijvoorbeeld.
Die had een mindere dag.
Die had duidelijk
een mindere dag als we waren gaan kijken.
Ja.
Maar voor die acteurs is dat even niet leuk. Hè? Want die worden natuurlijk daarna ook geëxposeerd. Die worden daarna komen die ook oog in oog met de klanten eigenlijk. Alleen met de mensen die naar hun voorstellen zijn komen kijken.
En die
dus,
weten dat zelf ook.
Nee, die voelen dat ook wel zelf aan. Ja, als ze een mindere dag hebben gehad. Nu natuurlijk, dat zijn, voor jongere makers vind ik dat altijd verschrikkelijk. Ik vind dat altijd erger. Die zijn nog rap uit hun evenwicht. Ja, acteurs en makers met wat jaren op de teller, die weten van het kan eens.
Het
kan eens lukken, het kan eens mislukken. Dat is ook geen drama.
Ik zag Wim Helden na die voorstelling. En hij zei onmiddellijk van je zei komen zien, ik heb u zien zitten. En ik zeg maar er moet toch nog wat aan geschaafd worden. Maar dat weet je zelf ook wel, hè, Wim. En dan zei hij, ja, ik weet dat wel. Dus die beseft dat zelf ook wel natuurlijk. Hè. Die weten dat ook wel af een voorstelling.
Maar dat kan dan de inhoud zijn of de manier waarop het gebracht is?
Het kan alle twee zijn, natuurlijk. Ja.
Maar dus nog eens terug over Café Cour. Het was eigenlijk het theater als heel te herleiden tot Café Cour. Maar dus je hebt elk jaar dus andere curatoren, je hebt elk jaar andere programmatoren, dus mensen die het theaterfestival vormgeven. Ja. En bijvoorbeeld, ik zal nooit een jaar vergeten, en dat waren de makers, de Rovers, theatergroep De Rovers uit Antwerpen, die mochten het programma vormgeven. Ja. Met op kop uiteraard Sarah de Bosser. De mensen die Sarah de Bosser kennen, zeer goede actrice, grootste dame, maar ook een feestbeest. En dan is Theater aan Zee en Café Cour wel een verlokking te veel, want je moet ook weten,
slopend.
Dus in niet-coronatijden is denk Café Cour toch open tot vlot 3 uur, maar de echte diehards zakken dan door naar Café Lafayette in Oostende, een jazz kroeg heet het, een beetje een bruine artistieke kroeg, vergelijkbaar met Paliter, Bateau Batu van vroeger, Mikkelsplein, De Gewijs, En ik herinner mij nog dat jaar met de Rovers, dat was Sarah de Bosser, Robbie Claire, Luc Nuyens, ik vergeet er nog een hoop. In ieder geval, die wisten dus van geen ophouden. Dat waren echt jonge wolven. Dus die gingen al compleet uit de bol in Café Cour. Dan gezwind gingen we in optocht naar Lafayette. Waar er gedanst werd om 5:00 s'morgens. Het probleem is wel, die programmatoren worden wel geacht om 's morgens de briefing met de politie bij te wonen. Want die zijn dus ook wel verantwoordelijk voor dat festival. En daar hadden ze zich wel een beetje aan miskeken. En natuurlijk, 's morgens, dat was dan pijnlijk. Maar in de loop van de dag kwam er dan wel weer een nieuw feest dienen zien gaan. Ik herinner mij gewoon, op het einde van dat jaar, Sarah de Bosser letterlijk koorsblazen had. Die hing Robbie Claire Ferrière, die hing, ja, die zag grauw, herinner ik mij nog. Een beetje groenig grauw. Dus om maar te zeggen, dat is ook een deel van de sfeer van Theater aan Zee. Een andere anekdote, wat ik ook heel leuk vind, is het jaar met Tutti Fratelli met Renelle de Clare, de zus van Jan de Clare. En Renelle de Clare die heeft in Antwerpen Tutti Fratelli. Tutti Fratelli, een prachtig project dat ze doet met kansarme mensen. Mensen die in armoede leven of thuisloze mensen. Ja. Probeert ze via theater een plaats te geven, een thuis te geven, maar maakt ze ook prachtig theater. Hè. Zeer mooi geregisseerd. Nu natuurlijk, je kan er niet omheen, dat zijn mensen uit een armoedesituatie of een beetje aan de onderkant van de maatschappij. En die zijn ook al met veel. Dus dat jaar stond, weet jij nog de voorstelling?
Ik weet niet meer welke voorstelling.
Het was een huwelijk.
Maar die waren met 20 of zo.
In ieder geval, die waren met 20. Dus die kwamen ook aan met een grote bus, een soort klasuitstapje. En die krijgen daar natuurlijk ook van de organisatie, krijgen die ook drankkaarten. En die krijgen natuurlijk hun drank en hun eten. Ja. Dus het was al grappig om te zien. Hè. René de Clare komt eraan, letterlijk als een soort schooljuffrouw, met haar 20 mannen, vooral mannen dan. Ja. En dat was eigenlijk al een beetje bekijks in Café Coeur, van kijk, daar heb je Tutti Fratelli, de jongens van Tutti Fratelli. En uiteraard ook s'avonds vlogen die mannen al in de pils, want ze hadden gratis drank. Dus dat duurde niet lang, of er was er één zwalpende binnen op Café Coeur.
Was voor de voorstelling of daarna?
Nee, ik denk dat ze twee keer gespeeld hebben in de eerste avond na de voorstelling. Was het één zwalpende binnen.
De voorstellingen waren oké.
Okay. Maar daarna waren ze uiteraard ook nog verder uitgegaan in Oostende en hou u vast, het waren niet de mannen die op de vuist zijn gegaan, het waren twee vrouwen van Tutti Fratelli die in een kroeg in Oostende op de vuist zijn gegaan met elkaar. Politie daartussen, politie mee naar de cel. Dan is er een hele de Klerk gaan onderhandelen met de lokale politie om haar acteurs terug vrij te krijgen voor 's avonds de voorstelling. Het is echt gebeurd. Kijk, dat zijn leuke verhalen, dat zijn grappige verhalen die ook weer kleur en panache geven aan Theater aan Zee. Want ik herinner me ook nog de avond erna was het echt wel een strenge Renelle de Clare die haar troepen echt in zwang hield, zoals alleen een kwaaie tante, een kwaaie schooljuffrouw kan doen. En ja, uiteraard, iedereen ziet het, iedereen praat daarover. Er werd toen heel hard mee gelachen. Hè. Ja.
We gaan nog eens een paar goede voorstellingen.
Ja, nog een goede voorstelling.
Geef er eens een. Geef eens een...
Of is nog een muziekje?
Muziekje?
Heb je iets klaar?
Ik heb hier nog iets van...
Doe maar.
Straks gaat het jenever sneeuwen en blijkbaar is weet hij nu al van Arbeid Adel, Marcel van Tilten daar iets mee te maken. Oh nee, dat is maar 26 seconden, dat zullen we zien. Hè. 26 seconden. Ja. Het zal een stukje zijn.
Straks gaat het jenever sneeuwen. Straks gaat het jenever sneeuwen, dan maken wij glijbanen van jenever. Stel je eens voor, 's morgens op je raam prachtige jeneverbloemen. En over heel de natuur een waas van jenever. Straks gaat het jenever sneeuwen.
Oké. Nog eentje misschien hier, nog iets. Is dat hetzelfde? Ook ga ik kijken. 2:12 ook. Straks gaat het jenever sneeuwen. Ah ja, het is echt wel poëzie met Marcel van Tilt. Het is een teaser. Ik ga kijken wat dat... Voilà, en dat was Philippe Thuriot. Ik dacht, dat klonk zeer Frans alles wat ik zie, maar is gefilmd op de achtergrond wat toch zeer sterk lijkt op het station van Antwerpen. Maar die was dus ook aan het Theater aan Zee. Een goede 2 weken geleden waarschijnlijk. En voilà, we hebben nog altijd Stijn Cornelis en Guido Tote in de studio die er geweest zijn. En nog een voorstelling gaan bespreken, is misschien niet goed hoor.
We gaan nog enkele voorstellingen bespreken. Ja. Hè. Maar waar beginnen we, Stijn? Circus Ronaldo.
Circus Ronaldo, ja. Zeker, ja. Zeker.
Dat is een beetje een buitenbeentje, want dat is een circus, dat is geen klassiek. Maar dat is niet met wilde beesten en zo. Hè. Dat is niet het circus dat wij uit onze jeugd kennen. Dat bestaat trouwens niet meer. Okay, ja. En Circus Ronaldo is... is wel een familietraditie. En er werd nogal sterk de nadruk opgelegd. Er waren twee acteurs, een vader en een zoon. En in het echt zijn die ook vader en zoon. En die zoon is de zevende generatie Ronaldo die in dat circus optreedt. En die zoon is... die jongleerde en die doet een beetje een acrobatische toeren zo. Die hangt ondersteboven in die tent zo. En het speelde ook in een echte oude, niet zo heel grote circus tent. Maar het is vooral die vader en die zoon, die zijn onwaarschijnlijk geestig. En die doen compleet absurde dingen. Die je totaal niet verwacht. En waar je... Heel clownesk, maar niet de klassieke clowns. Heel onverwachte gebaren en dingen die ze met elkaar doen. Het is bijna zonder tekst ook. Hè. Het is, maar ik was echt heel blij met die voorstelling. Ja.
De voorstelling heette Sono Yo. En dat betekent Wie ben ik? Ja. Het was inderdaad een soort doorgeven van de fakkel aan de jonge garde. Het is dus Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon. Dus inderdaad, zoals Guido vertelde, de zevende generatie ondertussen al. En inderdaad, het komt binnen. Het was al een heel mooi... Het mooie aan de Ronaldo is dat ze echt wel u meenemen in de oude traditie van circus. Een heel mooie tent, zoals je die echt alleen maar in de tekenfilm zou zien. En je zou even kunnen denken van, goh, dit is klef, dit is nep, maar het is niet. Ze doen het echt met heel veel warmte en ziel, maar ze zijn ook zelf kritisch. Hè. Ze proberen echt wel elke keer... ze roepen een sfeer op van het oude circus van vroeger, maar ze geven er toch wel een heel hedendaagse en vooral een eigen stijl aan. Ik ken geen ander circus nog theatervoorstelling die dat kunnen oproepen.
En
dus, dat vertaalde zich in de voorstelling. Je komt dus binnen en dus die vader zit in een bad zich te wassen. He, dus dat is al een grappig beeld. He. Je komt binnen, er zit een naakje in dat bad, dan zit je al een beetje. He. En dan zie je dus de zoon die terugkomt van een lange, verre reis. He, en ze vallen elkaar in de armen. En het komt hem op neer dat de vader blij is dat de zoon terug thuis is. En hij zegt van, we gaan nu samen theater maken. He. En hij wil zijn kunstjes doen, maar je merkt direct... Hij laat borden vallen en de zoon probeert nog zijn vader in eer te houden, maar het mislukt. En hij heeft wel respect voor zijn oude vader, maar hij merkt toch... En dan probeert de zoon dingen te doen om te tonen van kijk eens wat ik kan, uiteraard met zijn kracht en met zijn lenigheid. Maar toch ook nog altijd wel met respect. En je eerst in het begin merk je, en dan natuurlijk een klassiek, in het begin merk je de vader die wel opstandig wordt. En dan beginnen ze samen dingen te doen. En dan wordt het alleen maar mooier en mooier.
Op het einde heel ontroerend.
Heel ontroerend, maar heel ontroerend, maar ook heel doordacht. Hè.
Dat klinkt eigenlijk als theater, meer dan als circus.
Ja, klopt. Ja, ja. Theater met dan die circus-elementen daarin, hè, van evenwichtsoefeningen.
Slapstick.
Ja, klonesk zit er ook in, hè, op muziekinstrumenten spelen, op fietsjes, typisch op een eenwielertje in de tent fietsen. Die zaken komen wel weer terug, met de balletjes en met de kegels gooien komen er ook weer in terug. Maar het wordt altijd wel functioneel gebruikt. Prachtig deel is, op een gegeven moment staan ze op een wandpiano, zo'n grote buffetpiano. En daar hebben ze dan de klassieke buis onder. En dan staan ze een evenwichtsoefening te doen met een volledige piano. Waarbij iedereen in het publiek ook denkt zo van, hoe kan dat nu een piano? En dan word je weer bij de neus genomen. Want natuurlijk, die piano is geen echte piano, het is natuurlijk een verbouwde piano. Hetzelfde, op een gegeven moment gaat de zoon aan een cello hangen en wordt hij de nok van de tent ingehezen, waarbij ook mensen achter mij zeiden van, hoe kan dat nu, een cello zal wel lang breken? Uiteraard. Dat is weer een theaterstuk. Maar dat is heel mooi om te zien. Oh, ja. Dus de vader trekt dan de zoon op in de nok. En dit is dus echt wel de fakkel doorgeven, wat ook wel heel mooi en ontroerend is. Je merkt ook heel duidelijk dat vader en zoon zijn. Je ziet heel duidelijk de lijn, de neus, het gezicht van de jonge rakker. Je ziet heel duidelijk de zoon van. En dat is ook heel mooi om te zien.
je zoon is geen kindje, hè? Dus,
ja, we spreken hier over een 20-jarige, 20, 24, ja, voilà.
Zoiets, hè.
Moet wel om de fakkel over te nemen.
Ja.
En het goede eraan is...
Is dat ook wat er in het echt gebeurt al, om het theater van het circus...
Want de grootvader is overleden. Ik dacht begin dit jaar.
Ja.
Hè, het is dus nu echt wel de nieuwe generatie de fakkel doorgeven. Wat ik hier ook nog even wil aanstippen, waar ik echt ook wel blij mee ben, als je soms afvraagt waar je belastingsgeld vaak naar zinloze dingen gaat. Hè. Dus de Circus Ronaldo is betoelaagd door de Vlaamse gemeenschap. Is erkend als cultureel erfgoed. En die worden dus echt wel... En terecht, omdat ze echt wel uniek zijn in het theaterlandschap en in het circuslandschap. Hè, dus ze zijn echt wel cultureel ambassadeur voor dingen. Dus zeker als Circus Ronaldo...
Dus ook in het buitenland treden die op...
Ik vermoed van wel, ja. Mm-hmm. Het is bijna zonder taal, dus iedereen kan het verstaan.
Ja.
Maar bijna ontroerend, de affectie tussen vader en zoon, die toch wel... En niet klef, niet plat, alleen niet klef, maar wel echt.
En wanneer zijn die nog te zien?
Ja.
Dat weet ik niet.
Ze zijn net in Mortsel geweest, zie ik hier. Mm-hmm. En dan komen ze naar Lokeren, 25 september. Ze staan ook in Tongeren, staan ze ook nog, 28, 29 september. En dan, en dat kan ik zeker aanraden, maar weer hetzelfde verhaal, koop op tijd tickets. De wonderlijke kerst van Circus Ronaldo. Ik heb die voorstelling 2 jaar geleden gezien. Dat is dan met heel de familie, dat ze dan een soort kerstbuffet naspelen. Ik vermoed dat die voorstelling is, ben vrij zeker. Dus de wonderlijke kerst van Circus Ronaldo spelen van 17 tot 29 december in Deinzen. Maar het is zeker de moeite waard om je ervoor te verplaatsen. Het is echt een warme, magische kerstsfeer waar je in ondergedompeld wordt. Dus in Deinzen, er zijn nog tickets voor. Dus ga naar de website van circusronaldo.be. Daar vind je alle voorstellingen en heel veel foto's en achtergrondinformatie. Het is ook zeker een voorstelling dat je met kinderen kan gaan kijken. Hè? Want dat is soms ook een beetje het probleem met theater. Hè? Waar kan je kinderen meenemen? Bij ons in de voorstelling zaten kinderen.
Ja, ja.
En dat is dan ook wel heel leuk. Dat is een elf van de charme die dan een heel... wonderlijk zijn.
Ik zou bijna omgekeerd verwachten. Je kan het ook met volwassenen gaan bekijken, want het circus, normaal gezien is dat circus iets voor kinderen, maar hier zeg je dus van, oké.
Zeker met volwassenen gaan zien. Ja. En we hebben nog een voorstelling gezien tussen vaders en zonen, die ik het ook wel mooi vond. Zeg ik de titel eens?
Caring. My Father.
Ik wou je zeggen.
Verdragen.
En de idee is, vaders dragen hun kinderen, dragen hun zonen, maar als de leeftijd voortschrijdt, dragen de zonen hun vaders. En in dit geval waren het 4 vaders met hun echte zonen. En de 4 zonen zijn atleten, zijn sportmannen, de vaders iets minder. Maar toch, het is eigenlijk een dansvoorstelling. Ze dansen, maar ze dragen in dat, en ze doen ook wel acrobatische dingen, hè, zo een piramide vormen bijvoorbeeld, hè, op elkaar schouder gaan staan en, maar ook met heel veel affectie. Ik vond het ook
wel dat is een vaste groep ook? Of?
Ik denk een gelegenheid, want ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik vermoed ook, het concept is zo uniek.
Ja.
Daarom ook zeker de moeite waard om te gaan kijken.
Hoe heet ze? Want dat is toch,
het heet Dare Company. Daar, in het Engels, there, carrying my father.
Met een TH, dus there.
Ja. Het was heel mooi, omdat in het begin heb je ook een interview tussen de vader en de zoon, waarin dat ze gelijken op elkaar en waarin dat ze zien verschillen van elkaar. Waarin ze ook wel op een heel warme en ontroerende manier, waarin de vader echt wel zegt van dat bewonder ik om mijn zoon, waarin de zoon zegt dat bewonder ik om mijn vader. Dus dat is een heel mooie voorstelling. Dans nog, thans, ik heb niks...
Eigenlijk een dansvoorstelling, hè?
Ik ken niet veel van dans en ik heb dans ook niet zo... Ik begrijp dat niet. Goed, dat klinkt een ozel om te zeggen, maar nogthans, dit was, dat vond ik wel...
Je moet niet alles willen begrijpen. Hè,
nee, voilà, dat zeggen de echte dansmensen zeggen dat al tegen mij, van je moet gewoon
moet
kijken.
Dat ondergaan,
je
moet ondergaan.
Later afkomen. Ja. Het probleem is, ik ben ondertussen zo getraind door naar theater te kijken. Met theater is het, Janneke en Mieke, is een conflict, er wordt iets met dat conflict gedaan, en we gaan naar een synthese, we gaan naar een oplossing.
Ja.
En zo meteen bril kijken naar theater. En het probleem is, met dans mag je niet beginnen denken, Janneke en Mieke die ruzie hebben, en er is een conflict. Nee. Maar er is geen conflict, in tegen merendeel, het is een symbiose. En dat is het probleem met...
Maar had die voorstelling dan wel iets van een scenario of zo, van, of een verhaal?
Die vaders en zonen, ja. De relatie tussen vaders en zonen, ja. En dat was ja, toch wel...
Dat was zeker de moeite.
Dat ontroerend mooi.
Speelt 16 december de Werft in Geel. En dan 7 en 8 december KC Nona in Mechelen. Dat is de meest dichtstbijzijnde, want voor de rest komen ze niet meer in Antwerpen. Ik zie nog heel veel Nederland. Ja, in Brussel. Maar dus eigenlijk het dichtstbijzijnde en is vrij Nona, dicht Nona in de Mechelen. Tijd is 7 en 8 december KC Nona. Een heel tof theater in een kleiner schouwburgje in Mechelen. Met een heel toffe programmatie.
Dat is een Bart, hè?
Bart, ja. Ja. Bart. Achternaam?
Ja, dat
kan. KC Nona, 7 en 8 december. Carrying My Father van Dare Dare Company. Zeker een aanrader. Ja, voor de mensen die van dans houden, maar ook mensen die niet zo zoals ik, niet onderlegd zijn in dans, is het een heel, heel toegankelijke, warme, mooie voorstelling over vaders die hun zonen dragen en omgekeerd. Ja. Zeker de moeite waard.
Dat vonden we nog goed.
Dus dan hebben we, dus we nemen mee, we hebben de Circus Ronaldo Sono Yo, Wie ben ik? Waarvan ik net verteld heb dat je dat tijdens de kerstperiode zeker moet gaan zien. En dan hebben we dus Carrying My Father, twee buitenbeentjes op Theater aan Zee, waar dat nu over gaat.
En dan straks, je hebt het daarnet al vermeld, of er Maarten Westra-Hoeksema straks, ja. Of eerst nog iets anders... Ik kan nog een plaatje, een muzikant opleggen die er geweest is. Ik heb hier Andy en Caroline. Geen idee wat dat voor iets is, maar we zullen een keer luisteren. Hè. Andy en Caroline, dat klinkt. Ja. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar zo. Oh, het is ook maar 30 seconden. Ze hebben mij weer al... Het zal een trailer zijn of zo, zeg ik. Nee. Ja, het is gewoon een aankondiging van... Oh, het is met... tja. Goed, ik had dat moeten op voorhand lezen. Hè. Ik zie hier Sebastien de Waal al staan als een soort... Het is een theaterstuk misschien. Ja. Maar het stond bij muziek. Trailer Andy en Caroline. Goed, dan zijn we niet veel verder. Ik heb, op het moment heb ik nog iets klaar staan. Even kijken. Ik denk eigenlijk de jeneversneeuw. Dat hebben we al gehad. Maarten Westra-Hoeksema heb ik klaarstaan, maar die zullen we misschien beter eerst een beetje bespreken. Of heb je...
Ja, we zullen het over Maarten Stijn de Zuurjan.
En dus ik heb wat dingen klaarstaan van hem, twee stukjes, dus zeg maar wanneer... Ja, of dat eerst...
Ik ga eerst vertellen, we hebben die leren kennen, dat ga ik vertellen. 2 jaar geleden, en het was compleet de verrassing. Wij kennen die niet, we hadden daar nog nooit van gehoord. En dat stond geprogrammeerd. En we zijn daar, dat was een monoloog. Tired of being young. Ik ben beu van jong te zijn. En die man die stond daar met niks.
Dat is inderdaad een van de stukjes die...
Eerlijk?
Dat is inderdaad, geloof ik, een van de stukjes die ik klaarstaan.
En die stond, geen decor, geen speciaal belichting, gewoon een spot op hem. En dus die met niks. En dat was onwaarschijnlijk boeiend, de manier waarop hij dat vertelde. En wij zijn er alle twee buiten gekomen van, wauw, dit is een ontdekking.
Ik ben ermee in tranen buiten gekomen.
Voilà, en nu moet jij voor het vertellen.
En dat gebeurt niet gauw bij mij, omdat ik,
nee, dat is juist.
Zonder te pochen, ik zie heel veel theater. Ik zie al van mijn 16 jaar echt heel veel theater. Dus ondertussen ken ik ook wel... De kneepjes en de trucjes die acteurs gebruiken om mensen tot tranen toe te bewegen. Maar in deze was het zo oprecht, zo mooi, zo slim ook geschreven. Nu moet ik er wel even bij vertellen dat ik al lang in Antwerpen ook in het uitgaansmilieu rondga. En Maarten Westra-Hoeksema heeft gestudeerd op de Studio Herman Teylink in Antwerpen. En ik denk dat hij die opleiding niet afgemaakt heeft. Ja. En dan ben ik hem, Maarten, nog regelmatig tegengekomen in de kroegen in Antwerpen. De waarin hij ook in zijn twee monologen ook naar refereert. Maarten zat vaak en lang en nachtelijk in de kroegen. Hij was inderdaad een beetje op zoek naar wat nu en als acteur en hoe. En wat. En er kwam heel veel drank bij kijken. Dus ik, in die optiek kwam ik Maarten regelmatig eerst in Paliter, maar ook later op de Dag Raad Plaats kwam ik hem heel vaak tegen. En ik vroeg me dus altijd af van me, wat doet hij nu eigenlijk? Is dat nog een acteur? Is die gestopt? En dat, zag, en dat is het leuke aan Theater aan Zee. Dus die geven dan kans aan zo'n jong werk om hun ding te doen. Dus ik zag hem staan 2 jaar geleden. Ik denk, nu is het moment om eens te gaan kijken, wat doet hij dan eigenlijk? En eigenlijk ging ik er naartoe met de veronderstelling, dat zou wel op niet veel trekken. Ja. En dus, quod non, tegendeel was waar. Het was inderdaad, hij vertelde dus inderdaad over de zinloosheid die hij ervaren had. De zoektocht in de drang dan gevlucht. De zoektocht die hij had in zijn leven, in de liefde. Maar hij vertelde het op zo'n oprechte manier, maar ook op zo'n slimme manier. Zonder cynisch te worden, maar op een heel warme manier, maar ook heel grappig. Want het woord stand-up comedian zou hem echt oneer aandoen. Het is echt cabaret. Het is echt, hij verwijst ook naar zijn grote helden, Toon Hermans. Het is een Nederlander, Maarten Westra Hoeksema. Ik vermoed dat hij ergens uit het hoge Nederland komt. Zeeland, die omstreek. Dat wil ik nu kwijt. Het is een Nederlander, een Nederlands accent. Hij heeft ook de nuchterheid van een Nederlander. Maar het is echt heel knap geschreven. Er zit een heel mooi verhaal in. En wat mij tot tranen toe... Het is ook een leeftijdsgenoot. Ik ben 43, Maarten is al ook, denk ik, dezelfde leeftijd als... is ook 43. En het is echt een coming-of-age verhaal. Het is ook een beetje de periode die en vandaar de titel ook zo slim gevonden vond. Tired of being young. Op een gegeven moment, als je rond de 40 bent, dan heb je echt wel je jeugd moeten wel afwerpen. Hè. De mensen die dan nog willen de snelles blijven jong doen, dat wordt een beetje zielig. Hè. En dus dat ervaarde hij ook, van goed, we moeten hier vooruit, we moeten dat leven hier terug in handen nemen, en hoe gaan we dat doen? En uiteindelijk, hoe zinloos is het allemaal? Maar vanuit die zinloosheid krijgt het juist een bevrijding. Van, als je dan toch beseft, van het is allemaal maar, we knutsen hier, we kullen hier allemaal wat aan, je kunt dat negatief vertalen, je kunt er ook in dat, en met dat gevoel ging er wel uit die zaal buiten. Dat vond ik wel een heel hoopvolle en warme gedachte. Goed, dat was dus de eerste monoloog 2 jaar geleden, Tired of Being Young, die hij nu nog steeds speelt. Dus je kan die nog gaan kijken. En wij zijn verschoten, want het is ondertussen niet meer een kleine cabaretier. Het is echt wel een grote man aan het worden. En ga hem zien, want het zal denk ik niet lang duren of hij wordt opgepikt door televisie en er zullen zaalshows komen.
Maar dat is bijna eigenaardig. Iemand die dus maar als een 40ste komt bovendrijven.
Ja.
Ja, want ja.
Nu, we waren met Wim Helsen aan het praten. Dat moet ik misschien nog even als achtergrond meegeven. Je hebt een andere acteur in Antwerpen, veel mensen zullen die kennen, Johan Petit. Komt van Martha Tentatief, heeft voorstelling gespeeld, Klein Johanneke, en dan Klein Johanneke gaat dood. Wat blijkt ondertussen, Klein Johanneke is ondertussen ook niet meer Klein Johanneke, maar ondertussen een groot Johanneke aan het worden. Want wat blijkt, is dat Johan Petit, zowel achter Maarten Westra Hoeksema, achter de schermen mee fixt, arrangeert.
Coached,
ja. En ook bij Wim Helsen blijkbaar. En bij Maarten Westra Hoeksema zou dat toch ook wel een deel zijn van het succes. Dat hij een klankbord heeft gevonden in Johan Petit. In ieder geval, die combo werkt zeer goed. Want Wim Helsen vertelde mij, dat Maarten Westra Hoeksema, dat dat niet zijn eerste monoloog was. Dat hij al wel ervoor al heel veel dingen had gedaan met vallen en opstaan. In ieder geval, Tired of Being Young was echt wel een schot in de roos. Ik herinner me ook nog op dat theaterfestival aan Zee 2 jaar geleden, dat weinig mensen die kenden. En dat iedereen, en dat is dan ook weer het leuke aan Café Coeur, na de voorstelling komt iedereen binnen en je vangt dan ook geruchten op. En die heeft toen ook niemand ontgoocheld en iedereen was er echt wel zeer, zeer aangedaan door. En ik in kluis, ik zeg het nog eens, ik ben er met tranen buiten gegaan. Goed, dat was dan de voorstelling Tired of Being Young 2 jaar geleden. En dan zat natuurlijk Maarten Westra Hoeksema een beetje met het probleem, een luxe probleem eigenlijk. Natuurlijk, de stake is high, de verwachtingen waren hoog. Hoe zit het nu, Maarten? Je moet nieuw materiaal afleveren. Over wat gaat het vertellen? En gaat het in dezelfde gaat het in dezelfde traditie kunnen doen? Gaat het dezelfde vertelstof vinden? Gaat het de verwachtingen inlossen? Ik kan me inbeelden voor een acteur, moet dat niet leuk zijn. Enerzijds heb je natuurlijk een publiek opgebouwd. Anderzijds wilde die natuurlijk ook niet teleurstellen. En er is dus inderdaad een tweede voorstelling gekomen. En die heet... De eerste voorstelling heet Tired of Being Young. Ik ben het beu om jong te zijn. En de tweede voorstelling heet En toen eindelijk alles lukte. Waarmee eigenlijk heel de voorstelling al gezegd wordt. Dus inderdaad, we zien in de tweede voorstelling niet meer de prutser, niet meer de loser, niet meer de sukkel Maarten Westra Hoeksema. Nee, we zien inderdaad de cabaretier die er staat en die succes heeft. En dan? En dan gaan de poppen aan het dansen. En dan, ja... Misschien moeten we... Ik dacht dat je iets had klaarstaan. Ik stel voor dat we eens even een stukje van Maarten...
Ik heb twee kleine stukjes hier gewoon geselecteerd.
En
ik vermoed dat het niet helemaal eer gaat aan. Ik vermoed dat de voorstelling niet helemaal eer gaat aandoen, want het is maar 1,5 minuut. Ik heb dan iets anders. Het is Tired of Being Young, de buurvrouw. En daarna nog een stukje van, dat is alle twee maar een kleine 2 minuten, als je buren klagen. Dus we zullen eens horen wat dat is. Dus, ja.
Marianne stond voor mijn deur en ze stelde mij de vraag, Maarten, kunnen jullie iets zachter zijn op de trappen? Het is hier nogal gehoorig.
Dat is hetzelfde stukje, de tweede filmpje is hetzelfde stukje. Als je buren klagen, duurt iets langer, ik had misschien dat moeten laten spelen, maar dus ja. Dus Maarten Westra Hoeksema dus, uit, wat is Tired of Being Young, een klein fragment van 1,5 minuut, daar waar Stijn en Guido naartoe geweest zijn. Die was er dus nu, hè, afgelopen vorige maand.
Ja, met zijn tweede monoloog dan, hè?
Ja, met een nieuw stuk, hè?
Tijd op Being Young is 2 jaar geleden, hè?
Het was weer over succes.
Ja.
En die was die... Ja, hoe was die dan uiteindelijk in vergelijking met die...
De nieuwe, de tweede monoloog, die stond als een huis, hè?
De grap is bij Maarten. Maarten komt een beetje, is echt een teddybeer als je hem ziet. Ik vind het ook een hele leuke naam. Maarten Westra Hoeksema. Je zult maar geboren zijn met zo'n naam. Dat is direct al een ronkende titel. Eigenlijk is die man al geboren om een artiest te worden. Maarten Westra Hoeksema. Maar als je hem ook ziet, is echt een zachte, lieve teddybeer. Ja. Een beetje een ja. Maar Zo knuffelig en zo slons als hij een beetje overkomt, blijkbaar zo perfectionistisch is Maarten dus wel. Hij doet precies alles een beetje vanuit de losse pols, dat is niet waar. En dus wat was op Theater aan Zee? Hè? Dus hij noemde zijn voorstellingen try-outs. Hè? Hij had ervoor ook bij mij thuis trouwens op het terras was hij ook een try-out komen spelen voor 13 mensen, omdat hij door het corona dat niet kunnen try-outen, hè, zoals dat normaal gebeurt met veel volgende dingen. Dus hij blijft de voorstellingen een try-out noemen om zich een beetje in te dekken van, hé, mensen, verwacht niet te veel. Nu, hij heeft 5 of 4 avonden gestaan op Theater aan Zee, weer iedereen kwam laaiend de Café Cour binnen, en wij zijn het gaan zien, ik denk de derde avond, het is een voorstelling, ze staat er, ze staat als een huis. Hij gaat zo gezegd pas in première op 13 januari in het cultureel centrum van Berchem. Er zijn nog kaarten voor. Ik kan dus alleen maar weer reclame maken.
13 januari?
13 januari 2022, inderdaad. Ja. Maar ik kan nu al iedereen oproepen. Dan gaat hij zo gezegd in première. Ondertussen speelt hij... ik was hier even de speeldata aan het opzoeken. Maar hij speelt dus nog de eerste voorstelling. Nu, je moet de tweede niet gezien hebben, hoor. Je kan direct inpikken bij de tweede.
Ja.
En dus inderdaad, de tweede, ik verklapte het er juist al een beetje, dus we hebben dus nu een Maarten Westra Hoeksema die succes heeft, die hier staat. En hij probeert daar ook een beetje... nu gaat het vooral over zijn familie en over de relatie met zijn vader en met zijn broer.
En zijn broer.
Zijn vader en zijn broer zijn twee mensen die zijn zakenmannen. Hè? Dus zijn vader is de man van het groot kapitaal. Zijn
ook
broer...
succesvol op een andere manier dan.
Voilà, inderdaad.
Ja. Maar die altijd op hem neergekeken.
Ja, die ook altijd, zegt hij letterlijk in zijn voorstelling, hij is altijd het gekke kunstzinnige broertje geweest. Maar dus nu heeft hij eindelijk succes. En ja, er zit toch een zekere revenge gevoel van, kijk, jullie met jullie geld, ik heb nu ook wel iets bewezen, dat ik ook wel iets kan. En ja, en dan wordt het weer echt wel hilarisch. Maar het leuke weer in die voorstelling is, het is zo herkenbaar, de wedijver die iedereen wel eens heeft. Heeft hij gehad, zeker met zijn vader, maar ook met zijn broers of zussen. Het is zo herkenbaar. En ook weer, ja... Hij doorprikt zichzelf, hij doorprikt zijn broer, hij doorprikt... En wat ik ook heel tof vond aan deze voorstelling... het ging ook over woke, hè, over het nieuwe modewoord, woke zijn. Hè, wat mag je nog zeggen, wat mag je niet zeggen? Maar ook dat doet hij weer op een heel slimme manier. Je kan daar als een bulldozer doorheen gaan, je kan alles... wegvegen, dat doet hij niet. Hij gaat wel het debat aan. Maar hij doet dat weer op een, ja, op een heel, heel slimme manier. En dan is er één stuk dat, dat hilarisch is op een gegeven moment. Weer, het is een ideale voorstelling voor veertigers. Hij vertelt hoe hij dus vroeger dan stampvoeten naar zijn kamer ging als hij kwaad was op zijn vader. En dan Os Dorre Posse opzette. Os Dorre Posse, een Nederlandse rapgroep. Waarbij hij dan, zoals elke tiener wel doet, luidkeels begon mee te brullen. Os Dorre Posse. Op zijn frustratie. Waarna hij dus kwaad naar beneden ging, waarop zijn vader zei: "Nou jongen, er zit veel gevoel in jou." Waar hij natuurlijk alleen nog kwaad werd, ja. Een heel herkenbaar puberaal gevoel. Maar die scène die vond ik zo hilarisch. Want dan, ja, dan begint hij te flippen. Dan begint hij dus ineens Os Dorre Posse te rappen in de voorstelling. Ja, ik denk dat niemand in de zaal op dat moment het nog droog hield. Dat is echt wel een heel, heel grappig stuk.
Voilà.
Ik heb hier nog iets, ik weet niet, ik zal het een keer opzetten. Het is natuurlijk een beetje, ik heb dan iets, blijkbaar iets van 10 jaar geleden. De Verleiding, Huis van Bourgondië, Maarten Westerhoeksema. Ik ga kijken wat dat is, 2 minuutjes. Het is een, je ziet hem in het theater, je ziet hem nu het podium eigenlijk opgaan. Hij was blijkbaar toch al bezig met voorstellingen, maar echt...
Ik krijg een programma waarin ik haarscherp, de overeenkomst tussen het verleiden van een vrouw en het verleiden van een consument weergeven. Wat ik wil doen met mijn programma is de klant weer identiteit geven.
Ja, dat is iets van De Verleiding, 10 jaar geleden een voorstelling. Ik dacht toen dat hij er was, maar toen was hij er dus blijkbaar nog niet, hè, aangezien dat hij nu pas echt doorbreekt.
Ja.
Oké. Okay. Goed. Dus te bezien, te gaan bekijken, januari 2022.
13 januari 2022 gaat dat in première, Cultureel Centrum van Berchem. Er zijn nog kaarten voor. Ik was even op de speellijst aan het kijken. Hij staat inderdaad nog met zijn eerste show, maar voornamelijk in Nederland. Dus niet meer in... En op 10 september speelt hij in de Carousel hier op de Kaai in Antwerpen. Dat is helemaal uitverkocht. Misschien dat je nog wel op de wachtlijst kan staan. Dat is met de eerste voorstelling. Maar ik zou allemaal zeggen, 13 januari, Cultureel Centrum. Dat is een donderdag af, dacht ik. Allen daarheen, er zijn nog kaarten voor. Zeker de moeite waard.
Dat was weer iets helemaal anders natuurlijk, hè? Die Maarten Westerhoeksema dan de andere voorstellingen.
Ja. En ook nog iets tot anders. Ik wil Bruno van den Broek ook nog even zeggen.
Goed, prima.
Ja. Met
Jonathan.
Jonathan. En Jonathan is een robot. Het verhaal is, Bruno van den Broek, zijn moeder is gestorven en hij heeft een gesprek met de verzorger van zijn moeder en die verzorger blijkt een robot te zijn. En ja, pas op, hè, ik vrees dat dat soort dingen niet meer zo ver weg van ons is. Dat is zelfs,
en is het stuk dan het gesprek met de robot?
Ja. Dus gesprek tussen Bruno van den Broek en Valentijn Daanens. Valentijn Daanens die is fantastisch. Die speelt een robot, dus die beweegt zeer houterig en spreekt ook echt houterig als een robot. En Bruno van den Broek stelt er dan vragen aan van, maar heb jij mijn moeder dan ook gewassen en zo? Allee, ik kan me dat niet voorstellen. En ja, ik heb mijn moeder gewassen. Dus toch wel... Ik vond het toch wel een straffe voorstelling. Want hij blijft vragen stellen aan die robot van... voelt je er ook iets bij? Heb jij ook gevoelens? Of doet je al die handelingen zomaar automatisch enzovoort? Enzovoort. Maar ik vond het een zeer mooie voorstelling.
Dat was een mooie voorstelling, dat klopt, ja. Ja, ik treed u erin bij, inderdaad. Dus het vraagt wel veel van een acteur om een robot te spelen en toch een acteur te blijven. En op de duur was je wel mee. Ja. Begin kwam het een beetje houterig over, een beetje gekunsteld zo. Een beetje zo de tienen
soldaten.
Ja, de tienen van... Hoe noemt dat nu weer? Zwet. Kwam een beetje gekunst
van de Wizard of Oz.
Wizard of Oz, inderdaad. Daar moest ik een beetje aan denken, zodat Tine Mannetje ook de wandelde ook zo'n beetje in het begin. Denk, oh nee, ze hebben een heel. En dan, Valentijn Daan is een groot acteur, Bruno van den Broek is ook een groot acteur. En dan zie je toch wel dat het begon het terug menselijke vorm te nemen. Maar hij bleef toch niet altijd op dat dunne koord van een robot zijn. En soms werd het wel heel goed gevonden. Dus af en toe begint zijn software vast te lopen en dan herhaalt hij dezelfde zin terug. Zoals Siri op de computer. En dat is inderdaad wel, het is niet veraf. Er roept wel connotaties op van over AI, artificiële intelligentie. Waar gaan we naartoe? Hoe dichtbij is dat? Hoe gemaakt is dat? En het is ook zo. Dus in coronatijden is dat ook gebleken. Bijvoorbeeld in Azië zijn er al zorgrobots op gangen die echt letterlijk van kamer naar kamer gaan om medicijnen te geven waar je tegen kan praten. En dan... Dus zo ver af is het niet, zo ver gezocht is het niet. Maar het leverde wel inderdaad heel grappige dingen op. En het is, het schrijnen is dan inderdaad is een begrafenisvoorstelling. Het is de Bruno van den Broek speelt de rouwende zoon. En gaandeweg in de voorstelling merk je dat hij moeite heeft met afscheid van zijn moeder. En dat hij ook blijkt dat hij zijn moeder niet zo goed gekend heeft. En dus de computer heeft zijn moeder blijkbaar beter gekend. En het wordt helemaal hallucinant, want blijkt uiteraard dat een computer kan ook geluid opnemen en heeft dus ook de laatste woorden van de moeder opgenomen, waarin de moeder eigenlijk niet zo'n hoge pet op heeft van haar zoon. Dus waarbij artificiële intelligentie ook laat aantonen, of het stuk ook laat aanzien van wat doe je dan met gevoelens en met artificiële intelligentie. Ja. Daar waar wij zouden beseffen van oei, dit zeg je niet, of dat hou je voor jezelf, doet de computer dat uiteraard niet. En dus zegt dat. En wat, maar dan, ik ga het plot nog niet verklappen, maar je merkt dan toch ook dat de computer, want blijkbaar, want we hebben ook met de maker gesproken die de advies heeft gegeven rond artificiële intelligentie, de persoon die er echt wel op heel hoog niveau mee bezig is, blijkbaar kunnen die op de duur zo'n verbindingen maken. En dus de robot in het toneelstuk komt op de duur ook met zijn eigen gevoelens in conflict. En dus het eindigt ook met... Maar ik mag de plot echt niet verklappen. Ik zou onweer aan doen aan de voorstelling. Maar het eindigt dus ook wel met de gevoelens die de computer echt zodanig van streek brengen dat hij wel iets moet ondernemen.
Die door zijn artificiële intelligentie heeft aangeleerd eigenlijk.
Ja. Maar daarvoor moet je echt de voorstelling gaan kijken. Het zijn twee klassebakken van acteurs. Bruno van den Broek, Valentijn Dane. We zijn zeer goed op elkaar ingespeeld. Dus het verveelt geen... Het is ook een lange voorstelling, hoor. Het verveelde geen seconde. En wat ook wel leuk was, op het einde moet je ook, zoals bij een begrafenisvoorstelling, moet je het lijk gaan... Alleen niet het lijk, maar moet afscheid gaan nemen van de urne. En dat is wel grappig. En je krijgt ook een aandenken mee. Je krijgt ook letterlijk een beeldje mee van de overleden moeder, waar dan ook nog eens wat extra informatie over staat. Wat is artificiële intelligentie?
Want daar staat ook op.
Want er staat een foto op van een dame. Ik vond het eerst een beetje onkies om er een persoon op te kleven. Blijkt dat die foto dus ook gemaakt is met duizenden foto's en er hebben ze dan allerlei elementen. Ja. Dus die persoon bestaat ook niet op dat scheidsbeeldje. Dus in die zin, dat was ook wel leuk aandenken. Voor ons dat wel weer grappig was, want we hebben dat beeldje er ook mee naar huis genomen. We zijn prompt bloemen gaan kopen. We hebben dat op de schouw gezet. We hebben dus de voorstelling even bij ons nog een paar weken verder in besloten living hebben we nog aan de persoon gedacht. Ook nog een eervolle vermelding voor Gilda de Bal, die de stem van de overledene speelde. Dus als je in de zaal zit en je zegt, ja, ik ken die stem er eens vandaan, dat was Gilda de Bal.
Ja. Maar die was niet lijfelijk aanwezig, hè? Er zijn maar twee acteurs aanwezig. Ja. Maar een zeer, zeer mooie voorstelling. Ook scenisch zeer mooi. Heel sober gedaan.
Hoezo bedoelen we dat? De decor.
Decor. Gewoon, er zit ook een verrassing in. Het is eigenlijk alleen maar een fonddoek, maar op het einde gaat daar een stuk van naar boven en dan krijg je ook een verrassing die refereert naar iets dat in het gesprek tot uiting is gekomen. Ja.
En waar kan die voorstelling dan nog bekeken worden?
Die moet nog wel lopen, hè? Dat denk ik wel. Loopt die niet meer?
KVS, het is een productie van de KVS in Brussel.
Ja.
Ik herinner mij trouwens ook die voorstelling. Dat is een van de eerste voorstellingen die in open lucht hebben gespeeld. Ik zie 3 november, 10 november, 17 november in de KVS in Brussel, zie ik hier.
Ja.
Dus ze speelt nog.
We hebben ze in een zaal gezien, hè?
Ja, zeker. Zeker de moeite waard. We hebben ze in een zaal gezien, hè? Zeker de moeite waard om te
doen. Jonathan.
Jonathan en
Bruno van den Broek en Valentijn Danens.
Ja.
3 november, 10 november, 12 november en doorlopend tot en met...
En hebben zij dat stuk dan zelf geschreven?
Denk ik wel.
Ja, Bruno van den Broek heeft het stuk geschreven. Hè.
Ja.
Even kijken naar de credits. Ja. Tekst is van Bruno van den Broek. En een hele rist acteurs die dat hints en advies hebben gegeven. Ik zie Peter de Graaf, Jan de Smit, Bart Voet, Jan Eelen, Heve Le Feber, Michael de Kok, Lieve Scheire. Ja, dus er zijn wel een hele hoop mensen die mee aan de tekst gesleuteld
hebben. En onderzoek eigenlijk.
Maar ik zou gewoon kijken naar de KVS, website van de KVS, het Brusselse Stadstheater. Er zijn nog voorstellingen. Ja.
Ik heb hier nog een stukje muziek van een van die... die accordeonisten was ergens, die trad samen op met...
Hierna nog twee voorstellingen. Ja. Lazarus. Günter Lesage, Lazarus, een monoloog. Dat heel straf was. En dan misschien op een bankje. Was man dir sagt,
dus dat was Teure Tom de Nijs, die was samen met die accordeonist van daar juist, van een half uur, zeker een half uur geleden, op Theater aan Zee. En Stijn en Guido hebben nog een paar dingen die ze willen nabespreken of vermelden en eventueel aanbevelen om te gaan bezichtigen in de volgende maanden.
In het komende seizoen. Nee, we willen nog twee voorstellingen zeker even bespreken. En we beginnen bij op een bankje, op een dag. Een voorstelling van Maaike Neuville en Roy Arnouts van KVS. En daarna gaan we nog, en daarmee gaan we afsluiten, dat is eigenlijk een beetje de uitsmijter van vandaag. Hulp, een stuk van Maaike Kafmeijer, Peter de Graaf. En het gaat over Bart de Pauw. Dus ik ga iedereen al een beetje in suspense houden. Eerst gaan we het over de jonge rookies hebben, Maaike Neuville en Roy Arnouts.
Een praktische aankondiging. Als Dennis komt, wat de laatste tijd meestal niet het geval is, maar als hij komt, dan moeten we eigenlijk om 2:55 beginnen opkramen. Ja. Ja, dus we hebben nog goede 10 minuten minimum. Als je niet komt, dan kunnen we zo doorgaan zolang we willen.
We hebben ook nog, mag ik tussendoor even zeggen, we hebben nog een voorstelling in plat West-Vlaams gezien.
Zwins.
En dat betekent zwijnen. En dat was een locatieproject, dat was echt op een boerderij, heel ver buiten Oostende.
Okay.
En dat ging over varkens. En dat ging over de varkenskwekerijen die het moeilijk hebben en zo.
Heb je er iets van begrepen of was het ondertiteld?
Het was niet ondertiteld. Het was in...
Het was trouwens met steun, met financiële steun van de Boerenbond.
Ja.
Dat vond ik wel.
Nee, ik kon dat wel verstaan. Ik kon dat wel ongeveer volgen. En dat was een voorstelling in open lucht. Het was echt op die boerderij, op het erf van die boerderij. En toen regende het. Daar was de enige voorstelling waar we echt nat geworden zijn.
Ja, dat is dan ook Theater aan Zee, dus dat is vaak locatietheater. Als het niet regent en je zit in een mooie, is aan verademing, is dat heel leuk. Ja. Als het regent, ja, dus dan...
Dat hebben we nog niet verteld. Ze proberen ook wel om, en dat is relatief nieuw nu, om wijken bij heel het festival te betrekken. Dus om een beetje uit te zwermen.
Ja, ik zag eigenlijk dat het overal in Oostende was. Dus ik had zo een kaartje
dat
met...
Dat is nu wel, hè. Meer en meer zoeken ze locaties buiten het echte centrum van Oostende. Om mensen in de wijken daar ook bij te betrekken. Maar dat heb ik in het begin gezegd. Dit jaar vooral veel buitenlocaties, omdat dat was vanwege corona. Ja. Ja.
Okay. Goed. Dus die stukken.
Ja.
Iedereen is aan het popelen.
Gaan we het zeggen? Of we?
Nee. Nog twee stukken. Op een dag, op een bankje. Nee, op een bankje, op een dag. Zo is het.
Op een bankje. En dat was waarschijnlijk mooi. Dat was in het park, in het andere park, het Marianne-Drieke park. En dat is een vijver. En ze hadden dingen...
Dat was een bestaande...
Ja, dat zijn trappen, zo. Dat zijn eigenlijk trappen. En daar kon op zitten. En dan staat daar inderdaad een bankje. En dat is water, dus dat is een grote vijver in dat park. Ja. En een bankje. En het gaat over een koppel dat afgesproken had op een bepaald moment om elkaar 20 jaar later exact op die plaats terug te ontmoeten. En die ontmoeten elkaar dan 20 jaar later terug. En dat is de Roy Arnaus en Maaike Neuville. Ik vond het een zeer intelligente tekst.
Want wat geschreven is door Maaike Neuville.
Het is geschreven door Maaike Neuville, ja.
Maaike Neuville heeft de volledige tekst geschreven. Ja. Het is inderdaad een heel intelligente, slimme tekst.
Zeer intelligent.
Heel grappig, heel mooi. Over jou, wat is er dan in die tussentijd gebeurd? En waarom is het 20 jaar geleden dan toch niet tot die grote liefde gekomen?
Ja. En waarom zijn wij uiteen gegaan?
En het leuke is, ze zitten heel de tijd, ook de tekst, is een heel draaien en keren rond elkaar over dingen zeggen en net niet zeggen. Ook soms klonisk, grappige versprekingen, foutinterpretaties. Maar zeer, zeer de moeite waard. Het jammere van de hele zaak is, ik ben hier even aan het checken, het speelt niet meer. Nee. Het was de laatste keer op Theater aan Zee, maar ik ben vrij zeker. Het heeft dus ook weer een productie van de KVS, dus weer in Brussel. KVS heeft blijkbaar knappe dingen afgeleverd dit jaar. Maar ik ben vrij zeker dat dat nog wel zal hernomen worden. En anders hoop ik dat ze het zeker hernemen.
Ik was aangenaam verrast door de Roy. Maaike Neuville, dat weten we. Als actrice ken ik die wel. Maar de Roy...
Is kleinkunst, hè? Is afgestudeerd.
Ja, en is een muzikant ook, hè?
Dus muzikant, cabaret, kleinkunst, ja.
Dus dat viel... ik was wel aangenaam verrast, eigenlijk. Ja.
Ja.
Cool. Voilà.
Dus, dit nemen we zeker nog mee als highlight. En dan gaan we naar het laatste stuk dat we vandaag gaan bespreken. En dat is eigenlijk ook een beetje de traditie op Theater aan Zee. De laatste twee dagen, gaat het theater, zetten ze een nieuw groot stuk dat of in première daar gaat. Hè. En dat is eigenlijk een beetje de catharsis waarmee het theaterfestival het Theater aan Zee afrondt. Dit jaar was dat Hulp. Hulp geschreven, H-U-L-L-E-P, dus een beetje hulp. Ja. Een stuk van Peter de Graaf en Maaike Kafmeijer.
Okay. En die speelden het ook. Ja, maar nee.
En ze spelen dus samen, ze hebben het samen gemaakt.
Ja.
En het gaat dus, ze laten de naam niet vallen, maar het gaat uiteraard over een bekende televisiemaker in Vlaanderen, waar Maaike Kafmeijer zeer nauw mee heeft samengewerkt, maar nu in een rechtszaak zit, en dan weet iedereen over wie dat we het hebben. Ah, ja. Dat is het slimme aan de voorstelling, de naam valt niet, maar iedereen weet waar het over gaat. En dat maakt net de voorstelling zo intens en zo krachtdadig. Het is echt wel gemaakt om... Als antwoord, dus theater als antwoord op een evenement uit de hedendaagse realiteit. Namelijk, Maaike Kafmeijer is in contact gekomen met die bekende televisiemaker en dient hem nu, samen met de hulp van Peter de Graaf, van antwoord. En het wordt nog knapper als je merkt, plots tijdens de voorstelling zit een muzikant er op het podium en een van de muzikanten, een cellist als ik het goed voor heb, is haar echtgenoot, is haar echte... In de realiteit haar echtgenoot, haar man, waarmee ze dus natuurlijk ook heel veel verdriet heeft gehad wat er allemaal gebeurd is. Nu, de voorstelling, waar gaat het eigenlijk over? We zien een jonge afgestudeerde actrice op auditie komen bij een bekende televisiemaker. En we hebben gemerkt al direct van in het begin de onderhuidse, seksistische opmerkingen en ook direct het machtsspelletje. Eerst wordt ze aangenomen, dan wordt ze weer niet aangenomen. Dus je ziet het, de bekende televisiemaker, gespeeld door Peter de Graaf. En dat vind ik toch ook wel een glansrol voor Peter de Graaf, want Peter de Graaf is ook al een monument in het theater, maar speelt toch meestal een vrij zachte rollen, een beetje getormenteerde rollen. In deze gaat Peter de Graaf, vind ik, qua acteerprestatie overstijgt hij zichzelf. Hij is heel pervers, hij is heel machtsgeil. Staat ver van de persoon Peter de Graaf af. Dus qua acteur en qua inleving. Ik denk voor hem ook qua emotie moet hij heel hard geweest zijn om die rol te spelen. Dan maak ik af mij ertoe. Maar hij speelt echt zo'n pervers, vies personage. En dat maakt het stuk zo knap. En dus je merkt direct de psychologieën die zo'n mensen hanteren om mensen naar hun hand te zetten. En je merkt ook hoe dat Maaike Kafmeijer. Ze speelt ook zichzelf. Hè. Dat is ook het straffe. Ze speelt zichzelf. Hè. Ze speelt een alter egootje, zo gezegd. Maar je hebt weer niet veel nodig om te merken dat eigenlijk ze open en bloot aan iedereen in de zaal laat zien van... Kijk, dit is er gebeurd. Dit is er gebeurd. Zo gaan die mechanismen in zijn werk. En je wordt dus ook als kijker gaandeweg ook meegetrokken in dat machtsspel. En je ziet het opschuiven. Je ziet het opschuiven tot het... Ja, tot het Het platvloerse af, letterlijk piemel uit de broek. Op den duur heeft het echt niet meer veel om lijf. En dan is natuurlijk, en dat is natuurlijk de kracht van theater. In hoeverre is het alsenering, in hoeverre is het realiteit? Daar houden ze een beetje het publiek mee. Maar je gaat wel met een beklijvend gevoel naar buiten. Zeker als je weet dat de actrice zelf is, die ook in de rechtszaak zit trouwens. Hè. Ja, ja, ja. Dat is een van de vrouwen die ook opgestaan is tegenover de bekende televisiemaker. Hè. Haar man zit mee op het podium. En dat maakt wel heel het gegeven wel heel beklijvend. En wat ik dan... theatertechnisch, of we moeten dat juist zeggen, wat ik er heel knap aan vind, is dat je merkt hoe dat theater ook als een wapen kan gehanteerd worden. Hoe dat theater, je hebt politiek theater, maar dit is echt wel een antwoord dienen op de scène, zonder een open brief in een krant of zo. Het is echt wel... Want er is nog een hele grote speerlijst.
Een beetje een kruising tussen verwerking en weerwraak.
Klopt. Ja, inderdaad.
Maar dat is politiek theater, hè?
Dat is politiek theater, inderdaad. En ik zie hier dat er nog een hele grote speerlijst is doorheen heel 2022. In allerlei kleine culturele centra in heel Vlaanderen. Dus en dan zal die rechtszaak ook aan het lopen zijn. Dus het is allemaal niet... Het is niet toevallig. En je merkt ook, want dat was bij het applaus op het einde heel duidelijk. Peter de Graaf, normaal neemt een acteur het applaus in ontvangst. Peter de Graaf stond mee te applaudisseren. En het waren Maaike Kafmeijer en haar rechtsgenoot die naar voren kwamen om het applaus in ontvangst te nemen. Dus je merkt ook heel hard, ik weet niet hoe het er achter de schermen aan toegegaan is, maar je merkt heel hard dat Peter de Graaf een soort gekneed heeft, Maaike Kafmeijer mee zover gekregen heeft om zo... open en bloot zich op te stellen. Want ik neem aan dat dat voor haar psychologisch enorm zwaar moet geweest zijn om zo'n dingen terug te enceneren, terug te spelen, terug op te roepen. Maar het is een beklijvende voorstelling. En eerlijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin de voorstelling een beetje klef vond bij momenten. Maar als je dan merkt dat daar man mee op het podium staat en je begint dan al die Lego-blokjes bij elkaar te puzzelen, puzzelstukjes, dan ging ik wel buiten met een gevoel van wauw, dit is gedurfd, dit is gewaagd. En ik zeg het speelt dus nog heel 2022, dus volgend jaar speelt het zo goed als bijna in elk cultureel centrum in Vlaanderen. Ik zie hier Nazareth, Zeerle, Sint-Truiden, Bilzen, Aarschot, Wemmel, Zottegem, Berlaren, Beringen, Roeselaar. Dus ik denk dat ze echt wel naar de mensen het willen brengen om hun verhaal te vertellen. Dus ik kan alleen maar zeggen, Maaike Kafmeijer, grote actrice, Peter de Graaf, misschien wat minder gekend, is echt wel vooral een theatermaker, minder van op de buis heeft. Maar Kafmeijer kent uiteraard iedereen van televisiewerk. Maar het is zijn twee klassenbakken, het is goed gebracht theater. Het is een regelrechte aanklacht.
Ik heb niet zoveel van haar gezien, behalve wat het er op tv is dan. En dan, dat is vooral humoristische rollen in eerste instantie. Hier is dat toch wel iets anders. Hè?
Doe veel mee aan spelletjes ook. Hè? Zo
Ja. Moest nu bij momenten.
Maar dan lijkt me dat hier wel een heel serieuze rol was. Die was iets helemaal anders.
Een serieuze rol. Ja. Moest even wat ik wel denk, heb het zo de 12 gehad, of die jury, waarin zij dus de beklaagde speelt.
Dat was ook iets steviger.
Zoiets. Ja, daar leunt het bij aan qua spel. Ja. Maar ik denk dat ze toch heel dicht bij zichzelf blijft, hoor. Juist om dat te creëren, het effect te creëren dat ze wil bereiken. Hè. Ze vertelt eigenlijk echt wel letterlijk hoe ze bij de bekende televisiemaker begonnen is als jonge beginnende actrice en hoe de normvervaging dan is beginnen spelen en ook de psychologische spelletjes zijn beginnen spelen. En dat is wel heel straf om te zien. En het is wel ontluisterend, het geeft echt wel een inkijk in de psyche van zo'n mensen, hoe dat zo'n karakteriële, hoe dat die echt wel mensen zover krijgen om ze in hun macht te hebben. Mooi voorbeeld, ook zijn is heel mooi, dus de muzikanten zitten achter een doek, dat verbeeldt daar een beetje de privé. Op een gegeven moment gaan ze soms achter het doek en dan zegt ze ook tegen haar man van oei, de acteur, de bekende televisiemaker komt bij hun over de vloer, ja, oei, is alles wel proper, hè? Dus dat merk je, hoe het in haar privéleven binnenkomt, wat er op haar werk gebeurt, dus eigenlijk. En dat gebeurde, daar ging het dan uiteindelijk, ze blijven dan ook met een berg schulden zitten, waarvan zij daar ook nog eens beticht zou worden, want zij had dat zogezegd als schriftvervalsing gedaan. Zo'n beetje de plot ook op het einde, dat dan ook nog allerlei dingen in haar schoenen worden geschoven. Is dat waar, is dat fictie, is dat geen fictie, dat zullen we wel zien. Maar ik zeg het nog eens, in volgend jaar, in 2022, overal in Vlaanderen te zien, dus zeker de moeite waard om te gaan kijken. Hulp, H-U-L-L-E-P, van Maaike Kafmeijer en Peter de Graven.
Oké. Goed,
voilà.
We zijn er ongeveer door, denk ik.
We hebben 21 stukken gezien, we hebben nu de belangrijkste stuk besproken. De stukken die we niet besproken hebben, dat zal een reden hebben. Sommige omdat we er niet kwamen qua tijd, andere omdat we gewoon, het is leuker om een stuk op te hemelen dan een stuk...
Omdat we het niet belangrijk vonden.
Voilà.
Oké, heel goed dat we een keer wat uitgebreid over cultuur hebben kunnen hebben met een paar mensen die er wat van weten. Dus Stijn Cornelis en Guido Totté, dank u wel voor uw geapprecieerde bijdrage.
Graag gedaan.